Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Hallo allemaal, welkom bij Boeken.
Nee, Joost, doe maar gewoon je eigen stem, alsjeblieft. Dit is gewoon een kikker met een lul in zijn bek.
Ben jij dat? Dat toch niet?
Hallo allemaal, welkom bij Boeken FM, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij met de kookwekker, bel met Ellen Dekwiets.
Dag,
hallo,
Joost.
Hoi Ellen.
Hallo,
hoe heb je
Joost.
Geslapen?
Ach, breek me de bek niet open. Het orgasme van de slaap moet ik al jaren ontberen. Er zijn dingen zoals de Belastingdienst, Sven Kokkelmans en aanverwante zaken waardoor je pijnappelklier meteen uit het gebouw wil springen.
Ja, Sven Kokkelmans, we zaten heel dichtbij hem, hè?
We zaten gisteravond, hij is echt heel lang. Hij is echt ook, het is ook echt een man waarbij je denkt van zo, die heeft er een aantal kilo's op zitten. En
maar die kilo's staan hem goed.
Ja, weet je Joost, laten we maar stoppen. We proberen eigenlijk een lieve luisteraar een ode te doen aan die andere leuke podcast die het Nederlands taalgebied rijk is.
Ja, namelijk, als we het maar gewoon genoeg over Wormer hebben, dan worden we vanzelf net zo populair als Mars van Roosmalen en Gijs Groenteman.
Met hun podcast Weer een Dag. We waren dus even interpodcastueel voor u. Ja, voor degene die het niet kennen. Jij kende het niet, hè? Weer een Dag, de podcast.
Nee, ik heb er één fragment van geluisterd en toen trok ik het niet zo goed.
Dus... Ben jij een podcastluisteraar?
Nee, helemaal niet.
Oh, heel goed.
Ik luister eigenlijk gewoon nul podcasts. Is mijn goedwaardig.
Dan hou je zoveel tijd over om te dartelen door de weide.
Ja, nee, het is omdat ik niet sport en niet schoonmaak. Dus dan luister je dan naar podcasts.
Ja,
okay.
Ja.
En als ik aan het koken ben, dan kan ik niet concentreren.
Maar welkom dus in ieder geval wel allemaal bij Boeken FM, moet ik meteen maar zeggen.
Oh ja, de literaire podcast.
De literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag.
En nu blijkbaar ook Podimo.
Ja, we zijn Deens geworden, jongens. Wat is dit?
We dachten dat we bij Dag en Nacht zaten, maar nu zitten we bij Podemo.
Podemo? Is het taak, is dat Zweeds of is dat Deens?
Was het niet Deens?
Nee, ik bedoel, hoe zeg je hallo?
Hi.
Is dat hi?
Hi, Taak.
Ja, is dat zo?
Voor die Brelsen.
Wat?
Dat is de killing.
Ja, ik vind op zich de gedachte niet erg. Kijk, er komen leuke dingen uit Denemarken, zoals Tove Ditlevsen en Lego en zo. Maar aan de andere kant, ja, ik ben nog...
Mads Mikkelsen Deens?
Ja, die is heel erg Deens.
Daar zou ik ook kunstje op kunnen.
Die knappe gast die in Game of Thrones Jamie Lannister speelde.
Nicolai Walder
Koster. Koster, ja. Die is Deens.
Die is ook Deens. Ja, dat is een van de beste vrienden van Mads Mikkelsen.
Die schop je ook niet.
Dus je zou op hun allebei tegelijk een kunstje.
Oh, dat zou ik heel... Zou jij het leuk vinden? Ik zou het echt heel gezellig kunstje vinden.
Ik vind dat van Mads Mikkelsen heeft zo'n schattig littekentje op zijn neus. En dat gebruiken ze heel vaak in films. En dan zetten ze dat extra aan.
Dat geeft ze nog een ram door op vlak voor de camera. Of wat? Maar goed, ja, we zijn blijkbaar overgenomen. Ja, eigenlijk is het ook een soort Oekraïne-Rusland-conflict. We weten er niet het fijne van.
We wachten gewoon af tot we gewoon een enorme bijschrift op onze ISBN... of ons ISBN op onze
ING-account
vinden. Ja.
Ja, we hebben Tim de Gier 50 sms'jes gestuurd, maar ja, die reageert
Want
niet.
Ik blijf hem gewoon tikkie sturen.
Ja, die zijn waarschijnlijk ook gewoon in Dubai nou, hè, te genieten van deze overname. Maar lieve luisteraars, mede-armoedzaaiers, net zoals wij zijn er nog. En we gaan het komende uur jullie geesten verrijken met de zoete bankbiljetten der letteren. En niet zomaar een bankbiljet gaan we nu aan jullie voorleggen. Een ware...
Snip, een van de meest gecanoniseerde, doodgelauwerde, prijswinnende dichters die ons taalgebied kent. Namelijk M. Vazalis.
Alleen die naam al, Vazalis, klinkt al alsof het van marmer is.
Ja, nee.
Het zoals Multatuli.
Het is echt zo.
Nou, ja, het klinkt toch even.
We zijn weer met Charlotte is erbij. We staan 8-0 achter. Ze moeten weer al die doelpunten wegwerken. Okay. En dan misschien dat we weer naartoe komen.
Ik vond al heel veel toewijding dat ik die hele bundel heb gelezen.
Charlotte.
Nee, Vazalis was uiteraard de bijnaam van mevrouw Drooglever Fortuin Leemans.
Drooglever?
Drooglever Fortuin. Dat is een heel bekend geslacht. En haar roepnaam was Kiek.
Ja, Kiek.
Kiek. Vind
dat is
leuk.
Ja, Kiek. Ja. Ja, en haar geboortenaam Margaretha. Dus daar komt die M vandaan. En Vazalis is natuurlijk Latijn van Leenman. En haar vader publiceerde in zijn jongere jaren ook. En dat deed hij onder Vassal, geloof ik. Dus nou ja, ja, Vassal en, Vazalis.
En toen zij debuteerde met gedichten, wilden ze niet dat mensen wisten dat ze een vrouw was.
Ja.
Want ja, zo ging dat in de tijd.
Net als J.K. Rowling.
Net als J.K.
Dus
Rowling.
Dus het gaat nu nog steeds zo.
Ja, ja. Nee,
100 jaar nu, verandert
nu
niks.
Nu verzwijgen alle vrouwen het ook dat ze vrouwen zijn. en zij had inderdaad het idee. Maar in die tijd, dat was ja, stuitend. We hebben een tijdje vorig jaar hebben die podcast nog gemaakt over Jo Boer.
Oh ja.
En toen heb ik daarvoor heb ik naar haar receptiegeschiedenis zitten kijken. Die publiceerde in de late begin jaren, of eind jaren 30 en de late jaren 40 publiceerde haar boeken. En als je dan ziet hoe... Ja, ik dacht altijd dat het bijna een cliché was van recensenten die het over damesromannetjes hadden.
Zo.
Dat je denkt van zo erg zal het niet zijn. En dan lees je die besprekingen uit de jaren 40, jaren 50. En dat is echt ongelooflijk hoe schrijfsters die we nu echt heel hoog hebben zitten, echt als een soort huisvrouwenboeken schreven, damesromannetjes werden weggezet. Ook letterlijk met die term damesromannetjes.
En vrij kort geleden nog, toch? Werd Aafbrand Korstius nog beschreven als iemand met een pittig pennetje.
Oh nee, ja. Door wie, Charlotte? Wie deed dat?
Ja, dit was 15 jaar geleden.
Ja,
of zo.
Dat vind ik ook nog als de 21ste eeuw.
Ja, terwijl ze zich toch echt heeft uitgegroeid als de Bas Heijnen van de Volkskrant. dus wat betreft snap je wel dat Vazalis, die zocht naar een naam. Dus eigenlijk wilden ze alleen Vazalis publiceren, maar dat mocht toen niet van de tijdschrift. Omdat dat hadden ze het idee van dat is dan te. Dus ze moesten een voorletter erbij.
De M.
M.
Maar
Vazalis.
Het is misschien een hele domme vraag, maar een heleboel van deze gedichten zijn merkbaar van een vrouw, toch? Dus er zit een gedicht over de zogen tussen, geloof ik.
Ja, maar het gaat echt over de vroege gedichten. Toen koos ze die naam en dat beklijfde. Volgens mij was het Simon Vestdijk die heel jong al fan van haar was. En de boel naar voren schoof en zo. Maar goed, Vazalis, wanneer is ze geboren, Joost?
1909.
En wanneer ging ze dood, Joost?
1998.
En dat is leuk, Charlotte, want wij hebben dus het vermoeden dat jij de incarnatie bent van Vazalis.
Klopt, ik ben in 98 geboren.
Ja, en je spreekt ook de hele tijd met eindrijm.
In versen.
Het kan niet anders. Het kan niet anders. Vazalis werd geboren in een toch een vrijzinnig socialistisch gezin. Haar moeder maakte destijds ook nog deel uit van de communie, de gemeenschap. Dus niet seksueel, maar gewoon echt een woongroep van Frederik van Ede. Die had in navolging van Thoreau in Amerika besloten om een woongemeenschap in de natuur op te richten. En die moeder die maakte daar deel van uit. Die moeder was geobsedeerd met techniek. Die hing ook, als ze over straat gingen, onder ouders om te kijken hoe het allemaal werkte. Die vader was ook echt een ontzettend socialistisch vrijdenker. Haast anarchistisch, allebei atheïst. En uit zo'n gezin, ja, dan krijg je iemand die gedichten schrijft en in de vrije tijd psychiater wil worden.
Nee, wat ik ook mooi vind over die vader is dat hij tegen haar gezegd had van: het maakt me niet uit wat je doet met je leven, als je maar niet zo'n dame wordt. En het gekke is dat als je dan vervolgens leest hoe het verder gaat met haar leven, klinkt het meteen enorm als een dame. Want wat deed ze? Ze ging studeren in Leiden, ging bij het koor.
Ja, en zij zat, fun fact, in dezelfde jaarclub als...
Ja, toen nog prinses Juliana.
Ja, en wat ik zo'n ontzettend leuke anekdote vind. Hè, op een gegeven moment hebben de Juliana en Vazalis samen een toneelstuk geschreven over Blauwbaard. En we weten allemaal, Blauwbaard was die gast die al zijn vrouwen om zeep hielp. En
ja, zij moesten ook gewoon maar niet in die kamer kijken.
Ja, jij staat achter hier, Blauwbaard hier.
Kijk, hier hebben wij buiten de microfoon best wel veel discussies over gehad. Dat is een beetje de Blauwbaard-gate tussen mij en Joost. Ze komen ooit nog een keer uit. Maar weet jullie wat ik zo grappig vind? Hè? Zij hebben met z'n tweeën ook dat Blauwbaard toneelstuk opgevoerd. Moet je voorstellen, Vazalis speelde Blauwbaard en Juliana speelde haar echtgenote. Dus eigenlijk was Vazalis de echtgenoot van Juliana. Ik denk dat de beste echtgenoot is die Juliana ooit heeft gehad. Ik denk dat ze daarna, weet je wel, gewoon niet erger.
Nee, ja. Waarom vond jij haar nou zo'n vrouwtje?
Wat bedoel je, zo'n vrouwtje?
Nou ja, toen ze ging studeren.
Nou, kijk ja. Ze wil geen chique dame worden. Maar op het moment dat je in Leiden studeert, bij het koor zit, in een jaarclubje met prinses Juliana in die tijd. Ze is getrouwd met iemand die, haar achternaam was Leemans, maar ze is getrouwd met iemand uit het geslacht Droogleven Fortuin. Dat is een heel chic, heel ver teruggaand geslacht.
Verre familie van Pim Fortuyn.
Was dat een goed huwelijk?
Nee.
Nou ja, daar zal ik het een keer over hebben. Maar dus ik bedoel, het was wel gewoon een vrouw op stand. Ik bedoel, het is ook iemand die de laatste 40 jaar van haar leven in een enorm landgoed, of een enorm heel mooi landgoed heeft. Zo'n boerderij. Het is nu een bed and breakfast, ontdekte ik.
Waar?
En Groningen, Rode. Of is dat net?
Ja, Rode. Nee, Rode. Ja, Rode is denk ik net.
Oh, vergeef me. Want haar man kreeg volgens mij een aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oké. Okay.
Ja. Ik zou echt zelfs onder schot Drenthe niet kunnen aanwijzen, denk ik.
Oh. Ja, nou, dus er zijn we weer onze 10% van onze luisteraars in Drenthe kwijt.
Je moet er een beetje oppassen. De vorige aflevering met Gerben de Barker zei je, Joost, je moet uitkijken dat je niet wordt gedoxt, dat er opeens een sniper op je. Maar als je dit soort dingen gaat zeggen, dan kunnen we nooit een live aflevering
de
maken.
Van Zoom, die luisteren.
Die komen naar de Rijnenburglaan in Utrecht om mij af te schieten.
Ja, dan komen ze allemaal, weet je, dan gaan ze je met zo'n Bartje standbeeld omver mappen. Dat is gewoon echt niet de bedoeling. Oké, terug naar Vazalis. Dus Vazalis ging studeren, één groot feest. Ze werd uiteindelijk kinderpsychiater en in de vrije tijd bleef ze gedichten schrijven. En zij debuteerde met haar eerste bundel Parken en Woestijnen. En dan moet ik even, ik ben zo hersendood vandaag, jongens.
1940.
Iets later, geloof ik, toch? Het kwam wel uit tijdens de oorlog en dat fun fact.
Het boek is Parken en Woestijnen is van 1940, inderdaad.
Het verkocht in het eerste jaar 10.000 exemplaren. Het was oorlog, papiertekort, dus het was echt een hit.
Ja, en zullen we meteen naar het allerbekendste gedicht van Vazalis?
Dat is de Afsluitdijk.
Afsluitdijk.
Dat staat in deze debuutbundel.
Ja, dat staat dus in die debuutbundel.
Lovend ontvangen. Toen nog wel.
Ja, toen nog wel. Daar
komen we zo meteen ook even over.
Zij was er gewoon meteen succesvol.
Ja. En nogmaals, als je in de oorlog dus in het eerste jaar 10.000 exemplaren verkoopt, dat was überhaupt in die tijd verkochte romans en dichtbundels meer. Maar dit was in zo'n crisistijd en ook voor poëzia's echt onvoorstelbaar.
En hoe verklaar je dat? Is het omdat het zo toegankelijk is?
Het is toegankelijk, maar het kwam op het allerbeste moment uit. Er zit heel erg een existentiële twijfel in. Van wat verbindt mij met andere mensen? Ben ik als mens niet extreem eenzaam? Het zit het secularisatieverdriet van de socialistische cel in. Van ja, ik heb wel een spiritueel besef, maar ik geloof niet in een god. En er zit het verlies van het geloof in vrede in. Het kwam tijdens een oorlog uit.
De bus rijdt als een kamer door de nacht. De weg is recht. De dijk is eindeloos. Links ligt de zee, getemd maar rusteloos. Wij kijken uit. Een kleine maan schijnt zacht. Voor mij de jonge pasgeschoren nekken van twee matrozen die bedwongen gapen en later na een kort en lenig rekken onschuldig op elkanders schouders slapen. Dan zie ik plots, als ware het een droom, in het glas ijlend doorzichtig aan onze vastgeklonken, soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken, de geest van deze bus. Het gras snijdt dwars door de matrozen heen. Daar zie ik ook mezelf, alleen. Mijn hoofd deins boven het watervlak, beweegt de mond als sprak het een verbaasde zeemeermin. Er is geen einde en geen begin aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.
Mooi, Joost.
Daar zitten toch heel veel hele bijzondere zin in. Het gek is, die eerste zin, de bus rijdt als een kamer door de nacht.
Een klassieker in de Nederlandse letteren, ja.
Maar zoveel zinnen die erin zitten, als je ze gewoon even op zichzelf neemt. Gewoon dat slot ook. Er is geen einde en geen begin aan deze toch. Geen toekomst, geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Stel je voor dat je inderdaad in de oorlog zit. Dan resoneert zo'n zin denk ik ook heel erg. Als je niet weet hoe ver je vooruit kan kijken en geen idee hebt wat volgend jaar zal brengen. En eigenlijk vastzit in gewoon moeilijk is om verder dan deze week te kijken. En dat, op een bepaalde manier vat dat heel mooi. En ook dat alleen, je zit in zo'n bus en je zit om mensen om je heen. En ze beschrijft heel mooi die weerspiegeling die je altijd hebt. Hè? Die zo met je meedeinst. Je snapt wel waarom zo'n gedicht als dit resoneert. Ik bedoel, het is altijd een klein wonder waarom sommige gedichten opeens zo gecanoniseerd raken. Ja. Het werkt toch ook dat er gewoon zo'n eindrijm in zit op een aantal plekken.
Het was toegankelijk. Het was ook toegankelijk in een tijd. Ik moet wel zeggen, er werd in die tijd nog bizar veel geëindrijmd, hoor. Dus daar zit hem denk ik niet in. Maar ik denk dat er een soort herkenbaarheid in zit. En ook, okay, weet je, nogmaals wat ik zei over die secularisatie. Die was voor de oorlog al wel flink bezig. Na de oorlog kwam er verzuiling. Maar ik denk dat het ook echt wel een ding is geweest. Charlotte, heb jij haar eigenlijk gehad op middelbare school?
Ja, ik heb haar zeker moeten lezen. Volgens mij, weet ik niet uit mijn hoofd hoe die heet. Maar die ene over niet het snijden doet zo'n pijn.
Zottofotje.
Maar het afgesneden zijn, ja, toch? Die kent ook iedereen.
Oneindig bekende.
Ja. Maar ik heb haar dus eigenlijk verder dan dat kon ik me niet zoveel van haar herinneren. En was dit dus bijna allemaal nieuw voor mij. Inclusief de afsluitdijk.
Ach.
En ik vond de mooiste vond ik eigenlijk allemaal de gedichten die over mensen gaan. Ik vond al die gedichten over de herfst vond ik vrij saai. Ik weet niet of is dit heel erg om te zeggen. Ik weet het niet.
Je mag alles zeggen, Charlotte.
Nou ja, die natuurbeschrijvingen, die eindeloze natuurbeschrijvingen, kon ik niet zo heel goed tegen. Maar ik vond de mooiste vond ik de idioot in het bad. Komt ook uit deze.
Ook hele bekende.
Uit haar eerste bundel. Ja, bundel. Wil je die voorlezen?
Ja. De idioot in het bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, haast dravend en vaak hakend in de mat. Lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat, maakt hem geruster, witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden, komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt en stevig met een handdoek drooggevreven en in zijn stijve harde kleren wordt geshort, stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en vreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.
Waar gaat het gedicht voor jou over?
Daarom vind ik het nou zo mooi, omdat het gewoon alleen maar om dit beeld gaat. Of zo. Ja, het zal wel ook nog om veel meer gaan.
Weet ik niet. Eigenlijk zou mijn collega Marje Pruis erbij zijn, maar die was een beetje overbezet. Die interviewde een keer Neeltje Maria Min, een van de andere grote bekende dichters van de afgelopen eeuw. En die vertelde dat ze dit gedicht las op haar 14e en toen opeens dacht, ik word dichter. Dit is het gewoon.
Oh ja?
En toen vroeg Marja ook aan haar van, wat betekent het gedicht dan voor jou? Toen zei ze, ja, maar dat was juist het mirakel. Dat het niet iets hoefde te betekenen. Het was inderdaad gewoon dit beeld.
Ja.
Deze ene soort van op zichzelf staande anekdote. Ik bedoel, je hoefde niet verder te kijken dan de zinnen en de woorden zelf.
Ja, en ik vind dat ook, we zullen het daar later nog wel even over hebben, maar wat er sterk is aan het proza, aan de korte verhalen die ze heeft geschreven, is dat er niet een van de ingewikkelde boodschap in zit. Het gaat gewoon om een soort van moment in time, slice of life, weet ik veel wat, hoe je dat dan noemt.
Ja.
Oh ja, wat ik me ook afvroeg, en het zal wel weer heel erg obvious zijn, maar is dat gedicht van Menno Wichmann hierop gebaseerd?
Nou, weet je, dat vind ik dus echt heel erg leuk. Bij jou, Zwembad ten Dolder.
Ja, Zwembad ten Dolder. Ik heb hem er even bij gepakt.
Er zijn gedachten die fascistisch zijn.
Het moet haast wel, toch? We hebben hem voorgelezen in onze Wichmann-aflevering. Er zijn gevoelens die fascistisch zijn. De vader die niet weet waarom hij slaat. De zoon die half verblind in foto's krast. De mooiste idioot die ik ooit zag, lag op zijn rug een heel heelal te zijn. Geen vader kreeg ooit greep op deze pees die als een cosmonaut het bad doordreef. Geen moeder stookte in zijn vissenkom. En wit, scheef en wijs zwom hij. Hij zwom.
Moet
wel, toch?
Ja, maar grappig dat je dit zo zegt. Ik heb een aantal jaren geleden, was er ook een soort kanon van de 21ste eeuw. En toen heb ik voor, volgens mij was het voor De Wereld Draait Door. Ja, volgens mij voor De Wereld Draait Door heb ik een kleine lijst moeten maken van de 10 beste of meest invloedrijke dichters van de afgelopen 200 jaar.
Welke plek had je jezelf gezet?
Nummer 1, Joost. Nummer 1, natuurlijk. En ik belde Menno Wichmann, dat kon toen nog, want hij leefde toen nog. De telefoon was nog niet afgesloten. En ik zei van, wat zijn nou eigenlijk jouw grote invloeden? En hij zei, nou ja, natuurlijk J.C. Bloem, Trakl, Duits dichter en Vassalis. En alle dichters die ik daarna naar hun inspiratiebron vroeg, weet je wat zij zeiden? Vassalis en Wichman. Dus Vassalis is direct en indirect voor heel veel hedendaagse dichters, ook bijvoorbeeld voor Hager, Peters en dergelijke, een invloed geweekt. Maar dit gedicht zeker. Menno kende de idioot in het bad. En kijk, Vassalis heeft dit gedicht geschreven toen zij volgens mij stage liep ook, of al begon was met de studie psychiatrie, als ik me niet vergis. Of net, moest ze al lang afgestudeerd zijn geweest trouwens. Maar goed, mij uit hardop denken is alsof je gewoon met in een donkere kamer loopt en halverwege op een rolschaats uitgelegd. maar dit gedicht van die idioot, of Zwembad en Dolde, heeft Menno geschreven in de tijd dat hij zelf in een gekkenhuis zat als artist in residence. Dus niet als dienstdoend gek. Maar zij is echt wel van invloed. En hij ligt ook 2 graven verderop van haar.
Oh joh, ja. En die cosmonaut herkende ik ook, dacht ik ook te herkennen.
Maar, dat is heel grappig, want ik sprak net met mijn hoofdredactrice Xandra.
Die ik nog steeds mee het eten.
Ja, je moet nog steeds met haar. Ze zit echt elke tijd.
Running gag in het seizoen.
Als ik een podcast ga opnemen, zegt ze: oh, ja, ik zit nog steeds op die uitnodiging van Ellen te wachten.
Shit, jij.
Gewoon elke avond gaat ze met honger naar bed. Ze zit gewoon te wachten dat jij.
Ik haal je op, ik neem je mee.
En zij vertelde dus exact hetzelfde. Dat haar vriendin Dusje Meising was overleden. Ja. En toen ging ze naar Zorgvliet om een graf uit te kiezen. En toen bij hem zag ze een mooi plot. En zei ze, hier zou ik wel willen.
Naast Vassalis.
Dat bleek toen naast Vassalis te zijn. Ja. Er stond alleen die naam Drooglever Fortuin stond erop. Dus had niet meteen die connectie met Vassalis. En op dat beeld stond een, of op dat schilderij stond een klein beeldje van een soort.
Op de zerk bedoel je?
Op de zerk, ja. Een soort een
mooi woord is dat.
Een soort engeltje met zijn vleugels naar binnen gekeerd. En dat was dus het overleden kind van
Dickie.
Waar de tweede bundel aan opgedragen is.
Ja, want hoe zat dat, lieve luisteraars? Vassalis, die maakte de oorlog. Maar overleed het kindje ook in oorlogstijd, jongens?
Dickie, het is opgedragen, die bundel. Dus het staat Dickie, 16 april 1942, 10 oktober 1943. Ja. He has outsourced the shadow of our night.
Ja, trouwens, af en toe hoort u de vraagtekens door uw oortjes heen komen. Voor degene die echt nog meer wil weten over Vassalis, Maaike Meijer heeft een prachtige biografie geschreven. Ik heb hem toen hij net uit was, dus 11 jaar geleden gelezen. U hoort in deze podcast vlaag van wat mij ervan is bijgebleven. Maar daarin zit veel meer achtergrondinformatie. Maar ja, de vogel Phoenix, wat ook heel tragisch is. De bundel is opgedragen aan een gestorven peutertje. En de vogel Phoenix is natuurlijk in de oudheid het symbool van iets dat uit zijn as weer herrijst.
Dus ze krijgt ook nog een nieuw kindje aan het einde van de oorlog, toch?
Ja, er komt een vervangend kindje.
Ja. Dus misschien daarom? Ik weet het niet.
Ik hoop het. Ik zou het wel verdrietig vinden.
Ja. Wat is dat kindje overkomen? Of is dat gruwelijk om je te vermelden?
Volgens mij, ik weet het niet zeker. Want ik ben nu de biografie van Ralph Waldo Emerson aan het lezen, waarop een kindje aan roodvonk overlijdt. Waardoor nu in mijn hoofd deze Dickie ook aan roodvonk is overleden.
Ja, maar ik heb net een heel groot profiel geschreven van Jan Morris, de Engelse reisschrijverster. Hij was eerst man en toen is hij getransitioneerd naar vrouw. Ja. Heel bijzonder figuur. En die had ook een kindje dat overleefd, toch net overgelezen. En hij weet nog dat hij zichzelf toen, of zij, hij was toen nog hij, zichzelf troostte met het idee van, het kindje komt vast terug in het volgende kindje.
Nou, dat zie je dus.
Zo, daar zadel je iemand wel met trauma op je hoor.
Ja, maar dat lijkt hier dus ook in te zitten. Als je bundel.
Toch die Phoenix.
Er kan ook wel iets moois in zitten. Je hebt dus, is dat Robert Fierce, zeg ze, auteur van Zen en de kunst van het motoronderhoud.
Ja, ja.
Het jongetje waarmee hij in Zen en de kunst van het motoronderhoud die motortocht maakt, die overlijdt. 10 jaar later. En hij is ervan overtuigd zijn latere dochter Nel gewoon de incarnatie is van dit ene kind. Maar ja, goed, jongens, we maken even een conversationele.
Misschien moeten we dat ook erbij zeggen. We weten dit niet, omdat Vassalis na de oorlog inmiddels echt een grote dichter, een hele bekende naam. Die bundels ook, als je kijkt in het colofon, hoeveel herdrukken die bundels allemaal hebben gehad. Dat ging niet door.
Sick.
En zij zelf nooit een interview gegeven. Ze heeft 1 keer in haar leven een interview aan 2 kinderen gegeven. Maar voor de rest hebben allerlei journalisten geprobeerd haar te bewegen. Van, mogen we je interviewen? Groot in de krant, klein in de krant, wat je wil. En ze wilde niks.
Had ze daar principiële afkeer van?
Ze was natuurlijk psychiater van beroep. En ze wilde niet. Ze had het idee dat als zij een bekende persoonlijkheid was, een bekend gezicht, dat haar cliënten dwars zou zitten.
Oh ja.
En dat die dan niet meer vrij met haar konden spreken. Dus zij wilde dat afgescheiden aan. Ze was ook wel heel erg op haar eigen familie gericht. Dat wilde ze ook heel erg afschermen.
Ja, en ze was heel integer. Want zij hielp ook nog eens vrienden aan de nodige bijstand. Bertus Aafjes, geloof ik. Daar zat ze wekelijks een paar uur 's avonds mee te bellen, zodat hij maar zichzelf niet van het leven beroofde. Dus dit was iemand die heel toegewijd was aan vrienden en familie.
Ja,
en
heel erg Gerard Reven, heel erg bijgestaan.
Ja, waren hele goede vrienden.
Zijn na het leven, of na postuum zijn nog hun brieven gebundeld. Dus nee, het was wel iemand. Het was geen kluizenaar.
Nee.
Dat denk je heel vaak. Hè? Of niet schrijven.
Zij heeft wel eens gezegd ook later van: als ik niet zoveel tijd aan mijn vrienden en familie kwijt was, dan had ik gewoon echt hele romans kunnen schrijven. Veel meer boeken. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Laten we eens even teruggaan naar de gedichten.
Maar mag ik iets vragen over hoe zij wordt gelezen? Toen de Poolse dichtster Szymborska de Nobelprijs won, werd er gezegd, ik weet niet meer door wie, van nou hebben we eindelijk een Nobelprijs voor de literatuur en geven ze hem aan een poetsvrouw.
Ah.
Ja, dat vind jij natuurlijk grappig. Oude valkraat.
Ja, gewoon een grappige opmerking. Los over wie het gaat.
Dat zei iemand in Polen.
Een andere schrijver was dit, die hem had willen winnen, geloof ik. Ik ben vergeten wie dit was.
Zuur.
Maar ik had dit beter moeten voorbereiden. Goed, anyway. Ik vraag me dus af, omdat ik dus heel van deze gedichten nogal soort van huiselijk vond.
Ja.
Hoe het dan kan dat zij wel zo serieus werd genomen.
Ja, maar moeten we dan nu even over de receptie hebben? Van
nou, misschien wel. Kijk, zij dus die eerste bundel is gigantisch goed ontvangen. Tweede bundel ook wel. Maar toen kwam de tijd na de oorlog. En dat was natuurlijk een omslag, weet je wel. Alles werd experimenteel. Men wilde echt heel erg een breuk met alles wat voor het establishment stond. Of dat nou het politieke of het culturele establishment was. En ja, Vassalis maakte in de tijd echt wel deel uit van een literaire gevestigde orde. Haar beschermheer was Simon Vestdijk. Nou ja, hoe klassiek wil je het hebben? En opeens waren daar de vijftigers. En dan moet je denken aan Gerrit Kouwenaar. Dan moet je denken aan Lucie Bert, die opeens gedichten maakte waarbij het niet meer ging om een verheven betekenis, zoals de verzen van Vassalis af en toe wel hebben. Maar het gaat om vuurwerkbommen van klank, van ongelooflijke potentie.
Ja, ook van experiment. En van gekte. En,
ook vanuit het geloof dat
en
de oude narratieven
ironie,
na zo'n oorlog echt gewoon totaal hun waarde hebben verloren. Dus je hebt bijvoorbeeld beroemde regels van Lucie Bert, de oude Meepse bar, gerust nimmer meer in drap. Ja, wat betekent het? En zei je uit de achterhoek komt, heb je geen idee. Maar de klanken maken een magie los in je hoofd. En het was meteen knijterharde oorlog tussen vooral de vijftigers en Vassalis.
Ja, en het, nou, precies wat jij zegt. Want het gek is wel met de dichtregels van Vassalis. Misschien ook gewoon puur omdat ze schrijft onder de naam Vassalis. Het voelt allemaal wel alsof het in marmer gehouden.
Ja, elitair.
En het is ook een hele gedragen taal heel vaak.
Gewichtig. Inderdaad.
Heel gewichtig. Heel, weet je, het zijn van die gedichten waarvan je het idee hebt, je moet ze heel traag voorlezen. Ik bedoel, sommige van die gedichten vallen echt op alsof ze speciaal geschreven heeft om ze op een grafzerk te schrijven.
Ja.
Weet je wel, je voelt echt gewoon, volgens mij hoort ze ook tot de schrijvers die denk ik het meest op uitvaarten.
Ja, met Copland en Ingmar Heidse samen.
Ja, met Copland en Ingmar Heidse schijnt ze het meest voorgelezen. Ik weet niet hoe ze dat bijhouden, maar iemand houdt het bij blijkbaar.
volgens mij vooral in kranten, boven dode berichten.
Ja. Ja, nee. Dat zit
maar ik was vooral zo verbaasd over die gedichten die heel expliciet over het moederschap gaan. Omdat ze dan toch, en dat is waarschijnlijk de zelfhaat van mij, dan een soort van vrouwtjespoëzie zijn of zo.
Maar dit is niet zelfhaat, dit is toch vrouwenhaat liever?
Nou ja, oké. Okay, maar ik hoor daar wel bij.
Ja, het zijn gewoon de gedichten van.
Nee, oké, maar ik kon me gewoon niet voorstellen dat serieus genomen werd.
Nou ja,
van die gedichten over van.
Nee.
Er is er eentje waarin ze dan in de kinderkamer staat van haar kinderen en dan ruikt ze de nagellak en de, weet ik wat, de lakens en dan. En dan denkt ze na over van hoe hongerig je dat opsnuift als ouder, die geur van je kinderen. En ik van ja, dat is leuk, maar heel sentimenteel. En
het is precies dat idee van gezin is de hoeksteen van de samenleving, waar de generatie van de 50 natuurlijk helemaal van moest braken.
Een soort CDA-propaganda.
Zeker.
Nou ja, en op dezelfde manier zit er in die gedichten een soort van mystiek.
Ja.
Het is heel erg een zoeken naar een soort van hogere verbinding met de rest van de wereld en met het ongrijpbare. Ja, daar moesten de 50ers ook niks van hebben.
Nee, die waren kotsen, joh.
Ja, die willen echt kotsen. Ik moet wel heel erg zeggen, ik bedoel dan, als je foto's van haar ziet op de achterkant van dit bundel.
Ja,
ik moest heel erg aan Wouke van Scherpenburg denken.
Wie?
Wouke van Scherp. Je weet niet wie Wouke... Oh god, ben ik nou zo oud? Wouke van Scherp, dat was die NOS-verslaggeefster. Ze zit nu in die serie van Fortuin tegen Melkert.
Oh,
weet je wel, dat is die bekende journaliste waar Fortuin toe tegen haar zei van zo. Mens, ga naar huis,
stop,
ga koken.
Mag ik even?
Ga koken?
Wat een goede serie.
Een heerlijke serie.
Heb je hem gezien, Charlotte? Het jaar van Fortuin?
Ik kon niet voorbij Jeroen Spitsberger met kaal haar komen. Hoe zeg je dat? Een kaal hoofd.
Ik vond het echt fantastisch. Maar kijk, Ramzi Nasser, nou, die verdient echt een Emmy. Ik bedoel, je kan van Ramzi Nasser vinden wat je...
Wie speelt hij dan?
Hij speelt Ad Melkert.
Echt de rol van zijn leven.
Fantastisch. Ja, echt, God, wat een acteur.
Het is voor mijn gevoel is de serie... grappiger dan... Ik vond iedereen iets koddiger dan dat ze in het echt waren.
Vet jij van Huet als Matt Herben?
Ja, Matt Herben is echt geweldig.
Vet jij dan niet Matt Herben?
Maar ook gewoon Thijs Reumer als Kai van der Linden. Ja. Ook echt geweldig. Ja. En
Gerdy Verbeet door Carly Wijs.
Nee, het is echt een serie... Ik heb zo'n NPO Plus ding.
Ik heb hem meteen,
ik ga jullie wachtwoord bieden hiervoor. Ja.
Ik ben ook heel benieuwd. En jouw vader en moeders werkten natuurlijk bij de Volkskrant in die tijd. En dat is gewoon heel leuk om met die blik te kijken. Want het gaat ook heel erg om die strijd in de media. Tussen PvdA, die eigenlijk het verhaal kwijtraakt. Daar gaat het heel erg over. Ja, sorry, we springen ineens heel erg terug naar 2001, 2002.
Wat een tip, jongens. Even terug naar Versailles. Joost, die vindt dus dat ze heel erg lijkt
op Wouke Scherburg.
Ja, dus kijk het jaar van Fortuin, dan weet je hoe ze eruit ziet. Heb je meteen een goede serie gekeken? Terug naar jou, Joost.
Dit was volgens mij gewoon mijn observatie. Dat ze eruit zag als Wouke Scherburg.
maar we hadden het, want Charlotte begon over... Ja, ze heeft toch een beetje vrouwtjespoëzie... Toch?
Dat
viel mij een beetje op. En ik vroeg me dus heel erg af van hoe kan dat in de tijd van de 50ers dan populair zijn geweest?
Het was voor de tijd van de 50ers populair, wat meteen de reden was dat de 50ers zich er tegen afzetten. Want niet alleen was het inhoudelijk, ze vonden het burgerlijk en bourgeoisie tegelijkertijd, maar ook het was gevestigd. Dus dan moest je het onderschoppen.
Ja, dat was heel serieus. Ik bedoel, het is echt
elk
gedicht neemt het leven. Serieus.
En nu, ik stop u even. Sorry, ik doe even een Christy Rongel momentje met je, Joost.
Ja, okay.
Want ik heb dus wel twee gedichten in het hele oeuvre gevonden waar dat niet het geval is. Mag ik die even voordragen?
Oh ja, waar humor in zit. Zeg maar.
Het eerste is dit. Een puntdicht uit 1923. Al wordt een dronkaard de trap afgegooid, toch breekt hij zijn nek of zijn benen nooit. En iemand die lopen en denken kan, die krijgt er een hersenschudding van. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En weet je, wat was het toen?
14 of zo?
Ja, ze was 12 of zo. Maar weet je, maar vrijzinnig gezin is. Waarschijnlijk dronk ze al advocaatje na het avondeten of zo.
Het gaat wel vaker over drank in die gedichten.
Ja, ze was een vrolijke drinker.
Okay.
En het openingsgedicht van haar debuutbundel, dat vind ik een heel sterk gedicht. Ik moet af en toe ook denken daarbij aan het openingsgedicht van Lieke Marsman en haar debuutbundel. Omdat hier heel erg van buiten naar binnen wordt geobserveerd. Opeens zit je helemaal binnen in de geest. En in de geest is er van alles aan de hand. Ik zal het eens voorlezen. Er zit, even voor de sensitivity luisteraars, er zitten een paar dingen in die misschien niet meer echt kunnen of woke zijn. Maar die woorden, u moet het in zijn tijd zien. 1940, let op, drank, de onberekenbare. Onder het net en vlot gesprek dat mijn hoofd met bruine hoed met de gastheer voeren moet, denkt mijn hele ziel verrek. In mijn binnenst stampen beesten, snuiven paarden, ruisen bossen, slangen schuifelen door de mossen, negerstammen vieren feesten. Een port of sherry of liever thee? Ja, mevrouw, of eigenlijk nee. Spiernaakt duik ik in een meer. Graag een halfje, oh niet meer. Hoe kan ik bij God nog praten? Zouden ze iets aan me merken? Kan ik niet meer tegen sterke drank? Heb ik al rode oren? Als we nou de kat eens schoren. De onvervalste poedelkat. Ijsbloemen op zijn achterplat. Niemand weet hoe vreselijk wild ik met los haar loop te rennen. Niemand zou mij hier herkennen als ik plotseling was gevild. Want ze kennen slechts mijn huid. En die nog alleen bij stukken. O ingetogen bruine bruid van Tahiti of Molukken. In de kamer wordt het donker. Buiten dwarrelt stil en schuin sneeuw op heel lichtgroene struiken. Zo mooi is het in die tuin. Dat ik moet staren naar het geflonker van mijn glaasje naast de kruiken. Al te glinsterend stuk glas en plotseling huil ik. Op zijn jas zaten dan ook lichte vlekken. Vlokken sneeuw, die werden de water. Wil zij niet meer van me later, dat hij zomaar is vertrokken.
Ja, mooi.
Begin echt geestig, joh. Je kat scheren. Ik keek meteen naar mijn cavia's. Ik dacht, nou, misschien kan ik er poeltjes van maken of zo.
Het stomme is, ik zie nu het tweede gedicht. En het valt nu pas op de eerste zin van het gedicht, het angst is. Ik ben voor bijna alles bang geweest. Wat natuurlijk de regel is waar volgens mij jouw zwaagman eindeloos op voortgebudeerd heeft in zijn gedicht.
Ja, ja.
Die regel herkende ik ook, maar ik wist niet waarvan.
Dit is de origineel. Maar zwaagman heeft het gedaan, het heeft Frederike Spicht er een lied van gemaakt. En zeker na het overlijden van zwaagman is er toen heel veel mee gebeurd.
Ja, maar weet je, kijk, want we hadden het net even over het huisvrouw gehad van haar werk. Ik moet zeggen dat ik dat vooral in de bundels na Parken en Woestijnen vind. Ik vind Parken en Woestijnen zelf echt het hoogtepunt van het oeuvre. Daarna gaat het toch een beetje allemaal bergafwaarts. Dat is met Millie Vanilli. Weet je wel, debuut was leuk. En daarna startte het kaart.
Bleek ze niet zelf te zingen.
Helemaal
dat scheelde ook, ja.
En ik denk dat in Vassalis, kijk, het raakt aan een soort mystiek. En als ik voordraag en hoor, heb ik vaak mensen op me af van, kent u ook Vassalis? Ja, natuurlijk ken ik Vassalis. En dan heb je toch mensen die ook vaak de kerk hebben verlaten en zich toch heel erg aangesproken weten door dat quasi zoeken naar een hogere laag in het bestaan. Mag ik een gedicht voordragen wat ik zelf heb gekozen, jongens?
Ja.
Ja? Want er zit ook een interessante zelfdestructiviteit in. De dood. Dit is uit de eerste bundel. De dood wees mij op kleine interessante dingen. Dit is een spijker, zei de dood. En dit is een touw. Ik zie hem aan, een kind. Hij is mijn meester, omdat ik hem bewonder en vertrouw. De dood. Hij wees mij alles. Dranken, pillen, pistolen, gaskraan, steile daken, een bad, een scheermes, een wit laken. Zomaar, voor als ik eens zou willen, de dood. En voor hij ging, gaf hij me nog een klein portretje. Ik weet niet of het je al vergeten was. Het komt misschien nog wel te pas, voor als je eens niet meer zou willen sterven. Maar wie let je, zei de dood.
Ja, heel mooi.
En dit is, kijk, ik denk dat daar ook haar, dat ze aan dit soort gedichten die kanonstatus dankt. Omdat het voorbij het kleffen is. En het gaat eigenlijk over het existentiële. Want waarom zou je niet doodgaan? En dan zijn er alle kleine portretjes van de mensen van wie je weet dat ze er zelf ook aan onderdoor gaan als jij vrijwillig uit het leven stapt. Denk ik misschien. Dus ik denk dat het hier ook wel in zit. En kijk, deze bundelparken en woestijn. Het is ook grappig trouwens, want het is een bundel waar heel erg natuur versus cultuur gaat. Dat hoorde je ook net in dat openingsgedicht. Je probeert je heel netjes te houden terwijl je later zat aan het worden bent. Je bent de hele tijd bang dat je wordt betrapt op dronkenschap. Je bent de hele tijd alles geciviliseerde van je aan het afzuipen. Je wil in je hoofd, zo schrijft vanzelf, zitten hele negerstammen. Nou, dat klinkt, als je dat woord zo gebruikt, ook niet alsof het heel erg beschaafd en netjes bedoeld is. En het gaat heel erg om te gaan met wat er vanuit je sterfelijkheid, wat dat doet met de cultuur om je heen. Mag ik een laatste voorbeeld geven? En misschien moeten we dan even naar...
We hebben een vraag.
Een leuke vraag. En dit vind ik een heel erg mooi gedicht van haar. En Joost, die had...
Ja, je trekt er even een
Heineken.
Als iemand een goudgele vriend bij open.
Dan pak ik gewoon even een Jupiler erbij.
Ja. Ja, wat jullie niet zien, is dat hij nou Fanta. Hij heeft gewoon letterlijk een Fanta in zijn hand. Nou, wat ik nog
laten we gewoon doen.
Je Fanta of Frisky. Ik vind het allebei gewoon heel goed passen. Ik wacht even tot Joost dit heeft door. Yes, okay. Tijd. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Om mij heen schoot alles op. Schokte of beefde wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen, terwijl ze hees en hoort het zongen, terwijl de jaartijden vlogen, verkleurend als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee, zijn zwellen en weer haastig slinken, zoals een grote keel kan drinken. En dag en nacht van korte duur, vlammen en doven flakkerend vuur, de wanhoop en welsprekendheid in de gebaren van de dingen, die anders star zijn en hun dringen, hun ademloze vredestrijd. Hoe kon ik dat niet eerder weten? Niet beter zien in vroeger tijd? Hoe moet ik het ooit weer vergeten? Dat is wat mij betreft...
Het gekke is dus dat ik het nu veel mooier... Ik had dit gedicht dus opgemerkt. Dat is een van de gedichten die ik zo zwaar en zo stroef vond. Maar als je dan voorleest, en dat is toch wel een van de rare dingen met poëzie, dat poëzie zoiets anders is als je het voorleest, dan wanneer je het van papier leest. Want als jij het zo voorleest, vind ik het een stuk minder zwaar klinken.
Dat is omdat ik... Ja, ik heb vandaag op tijd mijn Prozac ingenomen, Joost. Dus als ik iets wat fruitiger dan ik
een extra handje Prozac vandaag, toch?
Ja, ik heb een extra handje Prozac.
Hey, laten we naar de vraag gaan.
Ja, en ik heb hem hier voor me liggen. En het is een vraag van Bertrand uit Zenderen. Hallo Bertrand. Ik vind het trouwens leuk dat er mensen uit Zenderen vragen.
Ik vind het leuk dat er nog mensen zijn die Bertrand
hebben. Ik wou net zeggen, wat een ouderwetse naam.
Misschien is het wat oudere luisteraar. Maar ik weet niet of ik nu...
Het lijkt me ook wel zijn naam die weer helemaal bij Gen Z'ers...
Dat je nu een 18-jarige tegenkomt die Bertrand heet.
Ja. Nou Bertrand, meen ons nog ik even achterna of jij, hoe oud jij bent. Het is mysterie, mysterie. Weet jullie trouwens waar Zenderen ligt, lieve luisteraars?
Ja, maar dat moet je nou niet aan mij vragen.
Nee, kijk Joost maar even aan daarom.
Nee, jij wist niet wat Drenthe was. Maar Zenderen weet ik, het klinkt Belgisch op een of andere manier.
Inderdaad, het ligt tussen Almelo en Borne in Twente.
Oh, ja. ik weet het,
omdat ik elke schooldag 's ochtends van mijn ouderlijke huis door Zenderen heen moest naar mijn middelbare school in
wat een toeval, dat
Almelo.
Ja. Bertrand nou net daar vandaan komt.
Wat een klein wereldje is het toch. Misschien die juist daarom daar vandaan komt. Bertrand zegt, hey lieve boeken FM'ers. Ik vind jullie allemaal fantastisch. Jullie zijn de glimlach op mijn gezicht. Ik kan dankzij jullie weer verder met mijn leven.
Wat is jou overkomen, Bertrand?
Ja, maar... Heb jij ook die Prozac van Ellen gehad?
Ja, maar ik denk dat hij hem nodig heeft.
Ellen is zijn Prozac.
Nou, volgens mij zijn we het allemaal... In ieder geval, ik schrijf een paar alinea's met enorme lof voor ons alle drie. Over en natuurlijk ook weer de meeste lof voor Merel. Dat is natuurlijk uiteindelijk de publiekslieveling. En hij besluit met: wat vinden jullie ervan als sommige mensen zeggen dat liedjes ook gedichten zijn? Herkennen jullie dat iets? En wat zijn eigenlijk jullie mooiste songteksten? Groetjes van Bertrand uit Zenderen.
Hé, hey, maar dat is toch waar die hele discussie rondom de Nobelprijs.
Ja, ik was echt woedend dat Bob Dylan.
Hou op! Nee, ik was het ermee eens. Ik vind wel dat songteksten literatuur zijn.
Je bent toch niet zo'n Bob Dylan fan?
Dat helemaal niet. Ik vind hem een hele nichterige stem hebben. Excuus helemaal. Maar, ja.
Het is niet de mo wat je hier moet excuseren. What the fuck?
Gewoon excuseer alles.
Ja, wat is dit?
Sorry. Nee, ik ben niet heel groot Bob Dylan fan. Maar ik vond wel... er zit toch heel veel werk in songteksten. Het is toch literatuur?
Nee, maar goed, het moeilijke is, in die zin vind ik het soms niet helemaal tellen, omdat het muziek heeft. En ik bedoel, zoals het iets doet als Ellen een gedicht voorleest, dat het anders aanvoelt dan wanneer het van de pagina afkomt. Is het ook iets anders dan wanneer je het in een bepaalde symfonie gepresenteerd
krijgt? Je vindt het zoals doping of zo?
Ja, het is een soort van doping. Ja.
Ik snap het wel.
Okay, maar toen zat ik erover na te denken. Dacht ik, ja, okay, maar als Paul McCartney hem had gewonnen, dan had ik het meer, had ik het prima.
Paul McCartney? Ja. Simply having a wonderful Christmas time.
Ja, maar ook Abbey Road, bijvoorbeeld. Maar goed. Los hiervan, laatst
mijn favoriete songtekst ooit.
Mag ik maar?
Charlotte, jij bent van 1998. Wat is je favoriete nummer van Bieber?
Nee, stop eventjes, jongen. Mag ik even iets zeggen als misschien de poëziekneus van ons drieën en zo?
Okay.
Het hangt niet alleen mee samen dat het dan inderdaad een soort van een mayonaise laag, appelmoes laag op de tekst gekwakt is.
Echt, in
de vorm van extra sferen. Ja, ik eet het, ik sport heel veel. Ik ben alleen maar mayonaise en appelmoes aan het eten om op gewicht te blijven. Het zit er maar ook in dat bij heel veel liedjes de tekst ondergeschikt is gemaakt aan de melodie van het nummer. Waarbij dus de werkelijkheid of wat je echt wil zeggen in een aantal bochten is gewrongen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar dat geldt toch ook voor eindrijm of zo?
Ja, maar dan heb je het vrije vers, wat natuurlijk helemaal niet vrij is om maar T.S. Eliot te zeggen, maar waarbij je dan wel iets meer speelruimte hebt. En kijk, als jij een couplet hebt, dat de eerste keer een x-aantal lettergever heeft, dan zal het ook bij het tweede couplet een aantal. En dat wordt als een bezwaar gezien.
Mag ik één ding over eindrijm zeggen? Sorry, we hadden net over eindrijm. Die anekdote zit gewoon in mijn hoofd. En die brandt zich nu op mijn tong naar buiten. Ik was één keer op een literair gebeuren. En,
Oude karakter.
Hoe dan?
En toen was het... Oké, we kunnen ook laten zitten. Gaan.
Nee, vertel.
En toen waren daar twee dichters die ik bij naam ga noemen. De ene was Ilja Leonard Vijver. En de ander was Joke van Leeuwen. En die twee hadden blijkbaar in het verleden al vaker fitties met elkaar gehad.
Ja, die beef. En dus ik dacht, je ging zeggen dat ze het met elkaar hadden gedaan.
Nou, ja, misschien ook. Ik weet het niet. Ik hoef het niet te weten. Maar in ieder geval, toen Ilja Vijver gaf er beleefd een hand en maakte zich toen meteen uit de voeten. Dus die liep weg. Die ging buiten driftig staan roken of zo. En zijn bundel bleef op tafel liggen. En Joke van Leeuwen zei helemaal niks. En die pakte die bundel.
Die sloeg hem open. En zei ze... eindrijm. Toen gooiden ze de bundel weer terug op tafel.
Oh, wow.
Dat vond ik heerlijk.
Dodelijk.
Ja, dat vind ik wel heel heftig trouwens. Ik ben een keer op een feestje met dichters geweest. Ik ga echt even geen namen noemen. Maar een van we hadden allemaal dichtmiddels meegenomen. Het was een dichtersfeestje. We hadden kampvuur gemaakt.
Oh my god, het is echt mijn nachtmerrie.
Het was echt gewoon zalig. Want je weet niet wat de afterparty daarvan was. Maar goed, maar tijdens het feestje zelf ging iemand gedichten voorlezen van Joke van Leeuwen. En toen hebben meerdere mensen die persoon gekneveld en ze hebben de bundel van Joke van Leeuwen in het vuur gegooid.
Oh my god.
Ik was het niet, maar wel andere bekende dichters die nu luisteren met schaamrood op de oren. Hey, maar eens even...
Bertram, we moeten de vraag van Bertrand. Bertrand, Bertram.
Bertrand.
Bertrand.
Of Bertrand.
Bertrand. Bertrand. Denk ik toch.
Bertrand. Ja, okay. Bertrand.
Bertrand. Bertrand. Bertrand. Bertrand. Ja, jongens, hebben jullie eigenlijk songteksten die jullie zo mooi vinden dat het voor jullie eigenlijk ook gewoon literatuur is?
Ja. En jullie gaan me uitleggen, weet ik gewoon zeker.
Natuurlijk gaan we je uitleggen.
Ja, dat is
en uitlachen.
Een beetje waarom je hier bent. Ja.
Eva van Boudewijn de Groot.
Help even.
Nou, die gaan we even googlen.
Nee, kan je voorlezen, is lang geleden.
Ja, ik houd de wereld in mijn hand.
Je mag het zingen trouwens, hè?
Ja.
Nee, dat ga ik gewoon echt niet doen. Vooral omdat ik echt mayonaise aan het oproggelen ben al de hele aflevering. het is vanuit het perspectief van God. Want Boudewijn de Groot was een heel nuchter iemand. Ik houd de wereld in mijn hand, het glazen ei vol land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken, ik roep de varens uit het zand. Ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren, het blauw konijn, de krabbeldieren. Ik strooi topaas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan. Ik ken de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel. En ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand. Het palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van albast zie ik de roze vlammen branden. En wat je wilt valt in je handen. Je hebt mijn wereld aangetast. Nou, het gaat nog even zo door.
Dat is best wel mooi.
Ik vind het heel mooi. Ik vind het een hele schitterende tekst. Het is een heel mooi nummer ook. Maar ik neem aan dat hij die tekst niet zelf...
Lennart Nijger
schreef. Ja, dat zal Lennart Nijger zijn inderdaad.
Ja.
Goed, dus... Ik vind het echt poëzie.
Wat spreekt jou daarin aan? Ik snap het hoor, ik vind het ook heel mooi. Maar is er iets specifieks wat er bij jou een snaar beroert?
Nou, dat de machteloosheid van het opperwezen. Dat soort van Pygmalion-stijl die vrouw heeft gemaakt. En dan per ongeluk verliefd op haar wordt. En dan ook nog voor zijn ogen moet aanzien hoe zij verliefd wordt op
een ander.
De man die hij voor haar gemaakt heeft. Het is, ik weet niet, ik vond het gewoon... Zo menselijk of zo. En ik vind dat gewoon spikkelpanters en de mieren... Je ziet het allemaal helemaal voor je.
En dit is God die verliefd wordt op zijn Eva.
Ja.
Je hebt ook zo'n mooi nummer, de zevende dag van Spindvis. Dat staat op het album Dagen van Gras, Dagen van Stro. Waarin God ook een crush op Eva heeft. Want die van, ik weet niet wat ze denkt. Ik heb haar zelf gemaakt. Dat die helemaal in de war raakt. Maar mooi, Charlotte. Mooi gegeven. Ik kijk hem even naar jou, Joost. Heb jij...
Nou, ik zat te denken, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel nummers die je mooi vindt. En ik zou graag hier een boom zitten op over Afrika van Toto. Maar ik zat te denken van, wat is nou een songtekst die ik echt literair vind?
Yeah.
En misschien ligt het voor de hand hoor, maar voor mij, ik moest meteen aan Graceland van Paul Simon denken.
Oh, mooi.
Omdat het een nummer is, het is bijna een kort verhaal op zichzelf.
Ga je het voorlezen?
Nou, ik zal het niet helemaal voorlezen, want het is een het heeft bijna geen...
Kan je een paar mooie regels?
Maar ik begin er gewoon mee. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland. Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families. And we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my own bed. As if I never noticed the way she brushed her head from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you blown apart. Everybody sees the wind blow. En
Ik vind het best mooi.
Ja, het is heel mooi. Het is gewoon helemaal een kort verhaal. Het is gewoon een man die inderdaad met zijn kind naar Graceland gaat. Zonder een bepaald doel. Gewoon heel mooi. De Mississippi Delta.
Ja.
Shining like a national guitar. Nou, de Delta associeer je met jazz. Dus dat idee van het is een glitterende gitaar. en Falling the River Down the Highway Through the Cradle of the Civil War. Nou, de burgeroorlog was voor een groot deel in het zuiden van de VS. Op een bepaalde manier is het gewoon zo heel mooi impliciet. Je ziet die man en zijn zoon gewoon in de auto zitten. En hem terugdenkend aan wat er precies achter is gelaten in New York, in zijn relatie. En ook heel mooi gezegd, as if I didn't know my own bed. Ja, nou goed. En zo zit het. There's a girl in you. Dit vind ik ook een heel mooie. Zingt hij verderop. There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Huh? And sometimes when I'm falling, flying or tumbling in turmoil, I say, wow, so this is what she means.
Wow.
Gewoon hele fijne zinnen.
Als je die in een gedicht... Big breast bed.
Als je die in een gedicht zou zijn, zou je meteen eraan vastzitten.
Een soort Kerouac-achtige...
Ja, ja, misschien inderdaad, ja.
Maar mooie Joost. Ja. Mag ik een voorzetje doen? Want er
zeker.
Zijn, het is natuurlijk een misvatting dat songteksten inferieur zijn aan poëzie. Ik heb wel eens dichters die al tegen me zeggen van een gedicht is altijd beter. Nee, is niet beter. Simpelweg omdat het tot een genre behoort. Stomme koekenbakkers. En er zijn een paar meesterschrijvers. Ik vind de teksten van Tori Amos vind ik echt fantastisch. Af en toe is het te vaag. Maar ze heeft echt zulke sterke zinnen. I want to slap the faces of all the Christian boys. Just because you can make me come doesn't make you Jesus. Ja, ben ik helemaal blij. Maar soms heb je ook teksten die je zo ontzettend kunnen raken. Je hebt van de Smashing Pumpkins heb je het nummer Stand Inside Your Love. Waarin het gewoon gaat over hoe je iemand kan aanbidden. En dat het meer wordt dan jijzelf. Je moet de tekst maar opzoeken. Want er zijn twee teksten die ik even iets nader wil behandelen. En misschien dat jullie zo meteen ook allebei nog een tekst hebben. Nee?
Zo'n tekst? Nou,
zo'n tekst, ja.
Vast wel.
Ik zal even kijken wat mijn meest gespeelde nummers zijn.
Ik vind, er is één nummer. Kijk, en de vaste luisteraar van de podcast weet dat ik wel met depressie worstel. Waarschijnlijk worstelt de vaste luisteraar van deze podcast er ook mee. Is het niet voor de podcast, dan wel door de podcast. Net zoals Charlotte en Joost, toch? We staan elke ochtend een beetje naast ons bed te janken als we opstaan. En je hebt een nummer van Metallica. En dat vind ik heel sterk qua tekst. Until it sleeps. Where do I take this pain of mine? I run, but it's stays right by my side. Just like the curse, just like the stray. You feed it once and now it stays. Ja, dat vind ik heel sterk. En dat zit er misschien ook in de herkenning. Alsof jouw pijn een zwerfhond is. En als je die eenmaal eten hebt gegeven, blijft het maar aan je vasthaken. Dat vind ik prachtig. Maar wat ik echt een hele mooie tekst vind, en hij is ook heel mooi gecoverd door Hozier. Hozier, hoe zeg je dat eigenlijk, jongens?
Ja, Hozier.
Ik mompel dat al jaren gewoon.
Hozier.
Hozier.
Ja, maar Hozier is een iemand uit Indiana, noem je een Hozier.
Okay. Toch een Hoosier?
Of een Hoosier.
Ja, dat is een Hoosier.
Ja, jij bent natuurlijk de Americana van ons. Dus hoe helpen ons? Hoe zeggen we dit?
Ik weet het niet hoe je Hoosier zegt.
Nou ja, ik weet, zo ken ik het woord.
Ik ben een keer echt heel erg afgegaan omdat ik hem Hozier noemde.
Hozier.
Nou, in ieder geval Hozier. Die gast uit Ierland. Dat is ook grappig. Als ik eerst liedjes van Hozier heb geluisterd op mijn YouTubes. En mijn vriend, dat heb ik niet meer zoekgeschiedenis gewist. Dus mijn vriend altijd heel boos. Jij vindt Hozier aantrekkelijker dan dat je mij vindt. En hij is ook een singer-songwriter. Het ligt heel gevoelig thuis. Maar goed, er is een nummer van Van Morrison. Het heet Sweet Thing. En ik vind dat zo'n mooi nummer. En ik zal de tekst voorlezen. And I will stroll the merry way. And I jump the hedges first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I shall watch the ferry boats. And they'll get high on a bluer ocean against tomorrow's sky. En nu komt het. And I will never grow so old again. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. And I shall drive my chariot down your streets and cry. Hey, it's me, I'm dynamite, and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I will not remember that I even felt the pain. We shall walk and talk in gardens all misty and wet with rain. And I will never, never, never grow so old again. En dan sla ik een stukje over. Oh, sugar baby, sweet thing. Sugar baby with your champagne eyes and your saint-like smile. En het gaat over iemand, het is eigenlijk een heel lang, lyrisch goed voornemen. Van nu ben ik een toffe geliefde en ik kom terug en ik sta in mijn kar onder aan je raam. En ik ga nu tof zijn en ik ga nu nooit meer zwak en oud en afgewezen zijn. En dat ontroerde mij enorm.
Ja, het is mooi.
Heb je Belfast gezien?
Moet ik nog zien?
Moet je echt zien. Zit echt, ja, maar het zit vol met Van Morrison.
Echt?
Echt heerlijk. Ja, ja, ja.
It's a echt, night for a moment. Ja. Love it. Hebben jullie nog een tekst waarbij je denkt van...
Nou, maar ik moest ook meteen denken aan Year of the Cat van Al Stewart. Moet je ook maar googlen, want het is echt zo'n eindloos nummer. Maar dat is dus zo'n nummer waar, als je het over dat het niet helemaal eerlijk is dat iemand er muziek bij heeft. Maar bijvoorbeeld Grapefruit Moon van Tom Waits. Grapefruit Moon, One Star Shining Down on Me. Maar op een bepaalde manier, het is gewoon zo'n nummer over dat je, voor mijn gevoel gaat het erover dat je gewoon opeens in je eentje in de wereld bent. En niet op een verdrietige manier, maar je loopt s'avonds laat over straat en je bent de enige persoon die je kunt zinden. En de maan is er voor jou alleen.
Oh, yeah.
En dat gevoel is het heel erg. Maar op een bepaalde manier ook, het is gewoon hem. Het is gewoon Tom Waits achter een piano. Heb je Licorice Pizza al gezien?
Schat, natuurlijk.
Oké, okay, nou, daar zit Tom Waits ook in, gek genoeg. Tot mijn verbazing.
Dank voor het mensplannen. Ja.
Ja. Ik wist het maar. Ja. Het is een film, ik zal het niet uitleggen. Maar goed, luister.
Even twee mensen zitten erbij.
Maar goed, oké. Okay. Heb jij nog een tekst of gaan we terug naar M. Vazalis?
Laten we even terug naar Vazalis.
Ja, en ik moet er wel bij zeggen trouwens, Fiona Apple, ook een shout-out naar Fiona Apple. Leuke teksten.
Ja, geweldig.
Hey, we gaan terug naar Vazalis. Ik wou jullie nog even een anekdote vertellen, omdat het een beetje een inkijk geeft voor wat het wordt en wat voor kneuzig gezin ik afstam. Mijn moeder ging Nederlands studeren toen ik 11 was en ik studeerde Nederlands met haar mee, want ik overhoorde haar elke week. En daar heb ik heel veel van opgestoken.
Wat schattig.
Ja, lief hè. En mijn vader is heel erg fan van de Russen. En op een gegeven moment, je hebt natuurlijk gewoon dat beroemde gedicht wat jij zo mooi voorlas, net Charlotte de idioot in het bad. En ik ging op een gegeven moment, als ik jaar of 16, zei ik van, nou mam, ik ga in bad. En ik pakte van Dostojevski die idioot. En die neem ik mee. In geen enkel andere zin had hier omgelachen kunnen worden. Maar dan weet je een beetje mijn voorland. Ik kon het niet ongezegd laten.
Ik vind het echt wel zo'n inkijkje in hoe Ellen is geworden, hoe ze is.
Je hebt geen idee. Ik heb serieus als kind, ook ik zal een voorbeeld...
En in een ketel met Dostojevski gevallen.
Ik ben in een ketel met wat? Met
Dostojevski gevallen.
Ja, nou ja, niet alleen daar. God, een ketel, een mix van literatuur, alcohol en nicotine. Want ik mocht ook gewoon, ik heb op mijn 11e mijn eerste sigaret gerookt met mijn ouders. Dat is lekker, doe maar. Ja, als ik straks ligt te sterven, dan weet je hoe het komt. Toen mijn moeder dus Nederlands studeerde, toen zat zij in het tweede jaar, zat ik in groep 8. En toen spiegelde zij mij dit gedicht voor van Vassaat. Zei ze, waar gaat dit over? Wil ik eerst hierna van jullie weten waar het volgens jullie over gaat? En daarna waar het volgens haar en mij over ging. Onweer in het moeras. Het staat op pagina 31 van het verzameld werk. Naast het vlakke, gladde meer, blauw en roze als een maansteen, staat het rechte bos van riet. Elke halm een groene speer. Elke speer staat slank alleen met een dun vernis van licht. Licht en schaduw bewegen niet. In de hemel hangen zware violet gekleurde wolken. Niets verraadt de gele scharen vogels die het riet bevolken. Dan splijt met een verblindend licht de hemel open en slaat dicht met een donderende slag. Als in een donkere smederij spatten uit het riet een bos vonkenregels vogels los. Een zwerm van 1000 vurige vlerken stuift geel omhoog in het sombere zwerk en een ziedend hoge zang breekt vrij. Mijn hart werd plotseling wit en heet. Het was of ik zelf werd omgesmeed. Ik heb het angstig ondergaan. Ik kwam er sterk en nieuw vandaan.
Dat is een orgasme, toch?
Ja, totaal.
Oh, oké. Okay,
wat dacht jij, Charlotte?
Ik dacht gewoon vogels.
Oh, you sweet child of summer. Look at you.
Weer heel veel overslotten.
Nee, het
bij mij ziet het er niet zo uit, hoor.
Het gaat over een orgasme, denk ik wel eens. Dat blauw en roze als een maansteen. Zo onschuldig en onaangetast. Nou, zijn slanke spieren.
Ja, gewoon, maar alles. Gewoon, ja, gewoon speren, halmen. Ik bedoel, ja, dat...
Ja, sexy tijd.
Oh, goed, joh. Ik denk dat ik het gewoon allemaal zo kuis vond dat ik het dit hier overheen heb gelezen.
Nee, maar Vassaas was wel een hitsige donder. Dat zie je ook wel. Die is ook naar Zuid-Afrika gegaan voor haar reuma, geloof ik. Toen ze nog een jonge vrouw was. Oh, die was wel te koekeloeren naar de veetjes, hoor.
Wat we verder nog, denk ik, moeten zeggen over Vassaas. En dat het ook wel... Dus die eerste bundel, dat Park en Woestijn in 1940. Vogel Phoenix, 1947. Dan kwam ze met Vergezichten en Gezichten 1954. En dat was het.
En zo krijg je dus een mythische status.
Ja, heerlijk als iemand zo bondig is.
En mevrouw, ze leefde door. In ieder geval, komt er nog wat? En zei, nee.
Nee, het is echt gewoon Maar het gekke is dat ze dus... Of het gekke is, ze kreeg wel dus het Constijn-Huygensprijs in 74 en de PC-hoofdprijs in 82.
Pijnlijk
dat was toen
genoeg.
Ook al heel veel ophef over.
Waarom?
Dat mensen ook riepen van ja, die vrouw heeft al 30 jaar niks meer geschreven. Waarom gaan jullie er nu nog een prijs geven? Ze heeft maar 3 bundels gemaakt. Weet je wel,
dus kreeg die PC-hoofd volgens mij ook gelijk met Lucie Bert, haar voormalige aartsvijand van de 50ers. Mag ik even, heb ik dit al, want dit heb ik in het gesprek vooraf gezegd, maar heb ik dit al tijdens de uitzending, die enorme burn die Van Sales aan de 50ers.
Nee, heb je alleen vooraf gezegd.
Ja, jongens, kijk, weet je, want zij was ook geen lievertje hoor. Over de 50ers zei ze, ja, die 50ers, die jongens beloven je, Fontijn, maar ze leveren een handdouche.
Een handdouche? Je moet er echt nadenken.
Wat is een handdouche?
Ja. Ja, dat is een douche die op een lager stangetje hangt dan ja,
dus
een gewone
douche.
Dus
je pakt jezelf, moet je hem zo boven.
Ja, zoals in Franse hotels.
Ja, precies dat. Een soort mix tussen een washandje en een lekke muur.
Ja.
Dat is het een beetje.
Ja. Gewoon alleen even een hoerenbad meeneemt.
Ja. Ja. Ja, maar dus het was niet. Het was, de liefde was niet. Of de haat was wederzijds. Maar ze heeft er volgens mij tegelijkertijd met Lucie Bert gekregen.
Ja. En er waren toen was dat echt iets waar ook allemaal mensen dan stukken.
Charlotte
tegen
Mutsaars heeft echt een heel groot art in haar revisor, geloof
ja,
ik.
Ja, zoiets. Ja. Charlotte Mutsaars gewoon vooral over één zo'n zin.
Ja.
Van ik ben bedroefd.
Ik voelde me bedroefd en goed. De slotzin van fanfare
komt. Oh, ja, dat is heel mooi.
Ja, ja en
mee eens.
Een heel stuk van Charlotte Mutsaars van hoe kan je nou bedroefd en goed zijn?
Hè? Ja. Maar ja, sorry. Ja, ik ben heel boos.
Een goede literaire samenvatting van het essay is Charlotte Mutsaars.
Ik zie de uitspieper de clown.
Ik ben forever jong, maar ik
had alles. Stop.
Dus, vorige week spreken we het verzameld werk van Charlotte Mutsaars.
Ja. Dus nou ja, goed. Dat, je snapt ook wel dat zij op een gegeven moment gedacht moet hebben van... weet je wat, prima. Ze heeft best wel wat prijzen gehad. Haar boeken en haar bundels werden altijd gewoon goed gelezen. En dan kan het je ook veroorloven om te denken van... ik hoef niet zo nodig in de spotlight.
En ze had geen tijd, hè? Want een gezin... kinderen, een man met een enorm drukke baan, zij zelf.
Ja, haar man was
voltijdbaan, ja. En ze had ook altijd nog de ambitie om verhalen te schrijven. Maar ja, de tijd was er niet naar. Ook trouwens een fun fact, hè. Weet je wie echt helemaal idolaat was van Van Sales? En dat zie je in haar achtergelaten gedichten. Heeft ze echt geprobeerd om Van Sales in haar serieuzere werk na te doen. Annie M. G. Smit.
Oh,
dat zo?
Diehard fan.
Ik moest er wel aan denken met dat... Ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Dat doet me heel erg denken aan dat eerste gedicht. Anyway, we moeten een beetje gaan afronden.
We moeten een beetje gaan afronden, denk ik. Ja, ik haat het altijd, maar we moeten dan toch een cijfer geven.
Voor iemands volledige werk.
Ja, maar goed, het is 100 bladzijden, hè, dat volledige werk. Ik heb het gewoon in een dag gelezen.
Ja.
Nou
zeg
het
dan. Ja, waarom moet ik altijd eerst zijn? Volgens mij ben ik altijd eerst.
Zal ik maar als eerste gaan?
Okay,
ja.
Eerst.
Ja, kijk, ik moet zeggen, Parken en Woestijnen vind ik een heel belangrijke bundel. En ik vind dat een meesterwerk. Maar de rest van het werk... valt daarbij in het niet. Het is trouwens ook handig om te weten, lieve luisteraar... er is nog een postuum werk verschenen aan de Oude Kustlijn... maar dat is samengesteld door de familie. Dus we moeten even wachten tot die familie ook is overleden... zodat we in de archieven kunnen kijken... welke goede gedichten er zijn achtergebleven. Want langs de Oude Kustlijn beslaat voornamelijk lieve familiegedichten. We weten dat allemaal niet gemeend kan zijn. Ik geef zelf Parken en Woestijnen een dikke vette 9... De rest van het oeuvre minder hoog. Ik kom uit op een gemiddelde van een 7.
Ja, ik denk dat ik ook voor de 7 ga. Ik vond een paar gedichten echt schitterend. En ik vond dus, en daar hebben we het helemaal niet over gehad... maar ik vond het proza ook heel erg leuk. Ik vind het grappig, een stuk grappiger dan de poëzie. Maar ik werd niet ontzettend geraakt. Ik heb niet gehuild. En wat dan ook. Dus 7.
Een 7?
Ja, ik... Als je zo'n bundel leest, ik weet dat het vloek in de kerk is, Ellen. Maar je hebt ook vaak dat je er een beetje doorheen bladert. En kijk, waar blijft je ogen aan plakken? En zo begin je met lezen. Ik weet, je hoort een bundel chronologisch te lezen.
Ik heb Tinder.
En hardop voor te dragen.
En hardop voor te dragen, ja. Staand naakt voor de spiegel. Maar goed, dus ik had best wel moeite om erin te komen eigenlijk. En sommige dichten waren inderdaad wel heel gedragen. Ik begreep de kritiek van de 50ers wel, laat ik het zo zeggen. Maar het gekke is, je komt ook wel weer, zeker als je het gewoon zo heel close zit te lezen, heel veel intense zinnen
Willem
tegen. En die kom je vooral tegen in het begin. Dus ik kom ook op een 7 uit, lang verhaal. Dus 3 keer een 7, dat is 21, gedeeld door 3 is een 7.
Nou jongens, bedankt voor het luisteren.
Ja. Wanneer zijn we weer? Volgende week weer.
We zijn er snel. We zijn volgende week weer voor de Boekenweek special.
Nou, heel even, hebben jullie al? Gaan jullie naar het boekenbal?
Ik ga naar het boekenbal.
Charlotte?
Nee. Hopelijk volgend jaar.
Oké. Want mag ik dat zeggen op radio?
Wat?
Dat je wel wil gaan als je eigen kaart hebt. Dus dat je niet als aanhang meegaat.
Ja, ik wil inderdaad liever niet als schoothondje van mijn moeder naar het boekenbal. Dus ja. ik wacht op een eigen uitnodiging.
Mag pas naar het boekenbal, jouw moeder, jouw schoot.
Of nog erger, dat je met je vader meegaat. En dan iedereen dan denkt dat je zijn minnares bent.
Ja. Daarvoor lijken we net iets te veel van elkaar.
Dus in ieder geval, volgende week zijn we er weer. En dan gaan we
wat ga je
over
aantrekken voor het boekenbal, Joost?
Gewoon een zwart pak.
Je weet dat de kleurcode rood en roze is.
Oh ja, dat stond erop. De kleurcode was roze.
Misschien moet je net als Timothy Chalamet naar de Oscars gaan. Met een jasje zonder overhemd.
Ja, nee.
Je hebt ook wel ongeveer dat lichaam.
Ja, als jij zo naar de Oscars gaat, dan ga ik zo naar je toe als Will Smith naar Chris Rock.
Maar het thema is eerste liefde. Dus we gaan het volgende week ook in de podcast hebben over de literaire eerste liefde.
Yes. En een kleine belofte alvast. Volgende week, je luistert dit misschien in 2053 vanaf een eiland, nadat alles is ondergelopen door het klimaatgedoe. Het boekenbal is op vrijdagavond 8 april. En ik zal een aantal filmpjes posten van onder andere mij en Joost over hoe we het daar hebben. Toch, Joost?
Zeker weten.
Ja, dus warm je FOMO maar alvast op.
Ja. Oké. Nou, dan kun jij misschien Charlotte, kun jij misschien wat foto's plaatsen van hoe je...
Wat ik aan het doen ben.
City aan het kijken bent.
Ik ben trouwens...
Ik ben niet eens met mijn moeder.
Nee.
Die gaat wel.
Oké, jongens.
Tot volgende week.
Volgende week. We hebben het helemaal niet meer over mijn skincare routine gehad.
Stop!
Doen we volgende week.
Oké.